Dames en heren, het is 8 uur geweest, dus ik stel voor dat we beginnen. Dit is geen raadsvergadering, het is een discussie, een raadsdiscussie. Daarom heb ik ook even geen ambtsketen aan. Ik heb even overlegd met de griffier over wat we zullen doen daarmee. Maar het is een raadsdiscussie waarbij u heeft gevraagd of ik die wil voorzitten. Dat doe ik natuurlijk graag. Welkom aan u, de ambtelijke ondersteuning, het college en natuurlijk de leden op de tribune, de inwoners op de tribune en de kijkers thuis. Ik heb een aantal afmeldingen ontvangen voor deze raadsdiscussie van mevrouw De Wit en meneer Boeder van het CDA. Van mevrouw Van der Heijden hadden we een afmelding, maar u bent aanwezig. Van mevrouw Havers, meneer Smolen en mevrouw Van de Pieterman van HBB en mevrouw Schul van D66. En ik constateer de afwezigheid van mevrouw Timmer en mevrouw Stam, goed zo, van de VVD. Om u even op weg te helpen en ook de mensen thuis. Voor de zomer hebben we afgesproken in discussie te gaan over dit onderwerp. Dus daar zitten we vanavond voor. Maar misschien even goed om terug te blikken op de stappen die we al genomen hebben over dit onderwerp. In juli 2016 hebben de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en de Eimond afspraken gemaakt over wonen. Regionaal actieprogramma Wonen, het zogenaamde RAP. En nu zijn we een jaar verder, ruim een jaar verder zelfs, een paar jaar verder zelfs. En was het tijd om deze afspraken te actualiseren. In de commissie Ruimte van mei heeft u daarom een zienswijze gegeven op een B-stuk. En dat heette geactualiseerde afspraken regionaal actieprogramma Wonen. In de voorbereiding op deze raadsdiscussie bent u als raad verder bijgepraat over door de woningbouwcoöperaties over hun bijdrage aan de woningvoorraad in Heemstede. En voorafgaand hebben ambtenaren u extra informatie gegeven over hoe Heemstede daarvoor staat en welke keuzes er te maken zijn. Deze raadsdiscussie Wonen is in dit stadium een discussie van de raad onderling, de raadsleden onderling. En zal als aanloop dienen voor de discussie over de Heemsteedse focus in de metropoolregio Amsterdam, de MRA, en de ontwikkeling voor de regionale omgevingsvisie. Het college neemt nu niet deel aan de discussie. Voor antwoord op noodzakelijke technische vragen zijn natuurlijk het college en de ambtenaren beschikbaar. Er hoeven, aan de hand van de vragen gaan wij met elkaar in gesprek. Er hoeven niet per se definitieve antwoorden te komen, want u hoeft vanavond ook geen besluiten te nemen. Ik zal naar elk thema concluderen, kijken of er een overeenstemming en een meerderheid is en eventueel inventariseren of er resterende bespreekpunten zijn. Indien gewenst kunnen die bespreekpunten dan ook nog aan de orde komen op de MRA-discussieavond in september. Afsluitend zal ik een eindconclusie proberen te formuleren, word ik natuurlijk bijgestaan door de griffier op dat punt, waarin alle tussenconclusies ook zijn verwerkt. Kort gezegd komen de volgende vragen aan de orde. Aandeel van de woningbouwopgave. Met als centrale vraag, neemt Heemstede een groter aandeel in de woningbouwopgave dan nu? Invulling van de woningbouwopgave met als centrale vraag, waar en hoe wordt de invulling van die woningbouwopgave ingevuld? Er zijn nog een aantal subvragen bij. En als derde vraag, opstelling van de woningbouwopgave in relatie tot buurgemeenten. Hoe gaan we daarmee om? Ik stel voor dat we elk thema apart behandelen en via twee termijnen laten verlopen. Elke partij zet 1 minuut zijn inzet neer ten aanzien van de vraagstelling en vervolgens gaat u met elkaar in gesprek in de tweede ronde. Meneer Kramer van HBB.
Ja, dank u voorzitter. Wij zijn net heel keurig bijgepraat over het hoe en wat en de woningen in Heemstede. We kregen daarbij sterk het gevoel dat de neiging bestaat dat het de bedoeling is dat wij meer woningen gaan bouwen. Als ik kijk naar de cijfers, pagina 25...
Meneer Kramer, u wil al op de inhoud ingaan.
Ja,
Ik was nog even met... dit is de wijze waarop, waarop ik voorstel om het te behandelen. Kunt u zich daarin vinden?
Ja hoor, zeker.
Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Radix.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een punt misschien ook voor de agenda. Wij zijn net door de griffier, hebben een mailtje gekregen van verontruste buurtbewoners in voormalig houthandel Turkenburg over de asbest, het verwijderen van asbest. En daar staan 4 vragen. Een investeringsmaatschappij heeft die grond gekocht, begrijp ik. Maar wat is nou de reden dat, dat ze deze grond heeft verkocht? En wat zijn hun plannen van de investeringsmaatschappij? En is de gemeente Heemstede daarin gekend? En welke criteria hanteert de gemeente Heemstede bij het toewijzen van de transformatie op van die locatie? Ik zou daar graag eigenlijk een antwoord willen hebben van de wethouder erop.
Is dat een idee, omdat het gaat natuurlijk ook over wonen en een project, maar is het idee om die vragen gewoon te vragen of het college die schriftelijk beantwoordt? Want dit is gewoon een echte raadsdiscussie met de agenda zoals we die vooraf hebben besproken. Vindt u dat goed?
Ja, dat mag wat mij betreft wel, maar misschien zijn er inwoners hier aanwezig, met name voor dit punt.
Ja, en dat klopt, ja. Dat weet ik ook. Ik heb ook handen geschud. Maar de antwoorden kunnen ook doorgeleid worden en ook gewoon antwoord worden op de mail die er ligt. En met ook een antwoord aan u. Maar ik probeer even te kijken of het, want wellicht dat deze situatie de raadsdiscussie wat doorkruist. Mevrouw Hooy.
Misschien zijn niet alle vragen meteen te beantwoorden, maar misschien een korte reactie. He, van hoe zit het nou met dat asbest? Waarom wisten wij dat niet? En wat zijn de plannen van die investeringsmaatschappij? Misschien in een paar zinnen. Want ja, als we niks kunnen zeggen, vind ik ook wel een beetje triest. Voor iedereen die op de bank zit.
Ik snap het. Ik kijk ook even naar het college. En ik weet niet of er mogelijkheid is om nu vragen te beantwoorden of later. Meneer Kramer.
Misschien is het handig als het college er even naar kijkt en dan zelf beoordeelt wat ze nu kan beantwoorden.
De wethouder staat al bij het katheder. Mevrouw de wethouder, mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, dank u wel. Er is inderdaad, we zijn benaderd door de nieuwe eigenaar van Turkenburg. En die hebben we ook verwezen naar wat we natuurlijk in januari, meen ik, hebben vastgesteld over bedrijven en de omvorming daarvan. En dat allemaal mee wordt genomen in de omgevingsvisie. Daar is natuurlijk deze avond is daar ook een aanzet voor. Toen hebben we ook u een stuk voorgelegd waarin we een aantal kleine randvoorwaarden hadden voor echte hele kleine projecten. Dus daar valt dit nu niet in. Dus op dit moment is er ook niks aan de orde. We hebben natuurlijk contact met ze gehad. We hebben ook aangegeven, dit is wat er nu ligt. Als u iets wil, in ieder geval aanraden om altijd even contact te zoeken met de buurt. Om daar in overleg te treden, hoe de buurt er ook in staat. Ik weet niet of dat is gebeurd of niet. We hebben het ze wel meegegeven in ieder geval. Dus het is jammer dat dat dan niet is gebeurd. Maar we zullen dat, als we hen spreken, alsnog een keer meegeven over het asbest. Dat moet ik even nagaan, daar ben ik niet van op de hoogte.
Tot zover. Dank u wel, mevrouw Van Haven. Goed, meneer Alex. Kan iedereen zich vinden in de agendering? Ja? Dan gaan we naar de allereerste vraag. Met daarin de centrale vraag, neemt Heemstede een groter aandeel in de bouwopgave? Wie kan ik... Ik denk dat ik even een rondje doe qua standpunten. Begin ik met u, meneer Kramer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik net al vermeldde, zijn we keurig bijgepraat door de ondersteuning, ambtelijke ondersteuning. En bij ons kwam het over alsof er behoefte is dat wij meer gaan doen dan dat we daadwerkelijk doen. Dat verrast ons enigszins. Als je kijkt naar pagina 25 van de eerste fase omgevingsvisie 2040, hebben wij in 2040 behoefte aan 12.600 huishoudens. De woningvoorraad van het RAP is in 2019 al 12.587. Dat resteert in dat we nog 13 woningen moeten bouwen. Daar zal misschien het college nog wel een uitgebreide toelichting op hebben. Maar als we dan verder gaan, we hebben het RAP. In het RAP wordt gevraagd om 144 woningen. Dat is ons verteld dat dat het minimum aantal is wat er nodig is. Maar wij zetten er al 262 neer. Dat is bijna een verdubbeling. Dus voor wat HBB betreft, extra bouwvolume alleen in het geval van rood voor rood. Niet hoger, niet breder en zeker niet in het groen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kramer. Ik ga gewoon het rijtje af. D66. Meneer Rockhoer.
Zijn we nu al gelijk in de tweede ronde? Want dit was een visie, toch?
De bedoeling is dat iedereen een aftrap doet en dat u daarna met elkaar in gesprek gaat.
Nou, D66 heeft altijd gezegd, wij zijn ervoor dat mensen, een heel breed scala van mensen in Heemstede kunnen wonen. Dus jong, oud, mensen met een kleine beurs, met een grote beurs. Dus we moeten kijken naar sociale en huurwoningen, woningen voor starters, et cetera, et cetera. Dus we zijn echt op zoek naar een breed scala en dat bieden wij misschien op dit moment niet voldoende aan in Heemstede. Maar de vraag ligt er wel, gezien wat ook HBB al zei, er ligt een woningopgave van het RAP voor 144, we doen er 266 als ik me goed herinner, 62. De vraag is dus, wat hier als uitgangspunt genomen werd, een groter aandeel. En mijn hoofdvraag is, waarom dan? En waarom is die belofte of die toezegging ooit gedaan? Want ik snap de achtergrond daarvan niet. En als D66 zeggen we dus in eerste instantie nee.
Duidelijk standpunt. Ik ga naar GroenLinks.
Ja, dank u wel.
Meneer Willems.
Dank u wel, voorzitter. Het standpunt van GroenLinks. Ik pak even wat tekst erbij. We hebben natuurlijk wat moties aangenomen ook in de Raad. Onder andere de motie Breng in kaart, ingebracht voor de Partij van de Arbeid, om te kijken waar is nog rood voor rood. Zijn nog inbreilocaties mogelijk, die moties aangenomen, ook woonoplossingen met LEF. Een oudere motie die is aangenomen. En wat ik steeds merk zijn discussies over aantallen vanuit het RAP, MRA, prognoses, aannames, et cetera. Maar wat ik een beetje mis is, van wat betekent dit nou in de levens van mensen? Ik ken een gezin in Heemstede, dat woont hier in een sociale huurwoning. Een gezin met 3 kinderen in een kleine woning, misschien 60 vierkante meter. En die willen graag verhuizen. Die willen graag in een sociale. Die kunnen geen middenhuur betalen. Die kunnen ook niet kopen. Die moeten naar een andere sociale huurwoning. Die staan 10 jaar op de wachtlijst om met hun gezin in een gewoon huurhuis te kunnen. Met een klein tuintje misschien. Dat de kinderen op straat kunnen spelen. Die wonen nu al 10 jaar in een flatje met 10 kinderen. En dan denk ik, ja, als dat soort gevallen nog in Heemstede zijn, dan moeten we daar echt iets aan doen. En dan moeten we zorgen dat daar gewoon ook sociale huurwoningen bij komen. Zodat inderdaad iedereen in Heemstede kan blijven wonen en ook een passende woning kan vinden. En ik denk ook aan alle oudere mensen die in een groot huis wonen, die best kleiner zouden willen wonen en in Heemstede willen blijven wonen, maar dat er geen kleine eenpersoonshuishoudens beschikbaar zijn. Dus los van alle aantallen zitten er echt wel wat problemen in de Heemsteedse woningmarkt die echt wel aandacht vragen. Dus ik denk dat we toch moeten kijken waar iets mogelijk is om voor die mensen in hun levens iets te kunnen betekenen.
Dank u wel, meneer Verrips. Ik kijk naar de VVD. Mevrouw Hooy.
Ja. Even terug naar die cijfers. In het RAP staat dat wij 144 moeten bouwen. Even naar aanleiding van de heer Rocour ook. En de capaciteit is 262. En we hebben, de wethouder heeft al reeds toegezegd, in het RAP-overleg op 6 juni 235 woningen. Denk ik van, nou, dat halen we dus maximaal. Ik bedoel, als we 144 krijgen toegedicht, dan komen we daar ruim overheen. Dus we bouwen al meer en we hoeven geen groter aandeel. De VVD vindt dat Heemstede daar al zijn best voor doet. Dan, we bouwen bijna 90 huizen meer dan in het RAP staat. En Heemstede heeft enkele inbreilocaties waar een beperkt aantal woningen nog kunnen worden gebouwd. En daarnaast zitten we altijd nog met dat verkeer. Dat verkeer in Heemstede staat muurvast tijdens de ochtendspits en de avondspits. En we doen er geen donder aan. We kunnen er niks aan doen, omdat we natuurlijk afhankelijk zijn van de regio. En ja, voor de VVD geldt nog steeds eerst infrastructuur, dan bouwen. En dat geldt met name ook voor onze omringende locaties, zoals bij de Haarlemmermeer.
Dank u wel. U heeft uw opinies op tafel gelegd. Ik bespeur nog wel wat verschillen, dus ik neem aan dat u met elkaar in debat wil. Meneer Kremer.
Ja, een vraag aan GroenLinks. U geeft aan dat er meer sociale woningbouw moet komen. En dat is uiteraard een heel nobel streven. Bent u dan ook bereid in het kader daarvan om in het groen te gaan bouwen?
Nee, in principe niet. Kijk, er zijn best mogelijkheden in Heemstede om ook nog rood voor rood te doen. We hebben eerder al gesproken ook over het havenkwartier. Daar zou je best met een percentage sociale huurwoningen nog iets moois kunnen regelen. Dan zou je ook eenpersoonshuishoudens voor eenpersoonshuishoudens iets kunnen doen. En dat hoeft echt niet torenhoog te zijn, maar daar zou je best wel iets kunnen realiseren. Zeker als er ook ondernemers zijn die daar medewerking aan willen verlenen, dan zou je daar ook denk ik, rond dat gebied, rond de haven, echt iets mooiers kunnen maken. Want eerlijk gezegd, ja, als straks de haven opgeknapt wordt en er ligt een mooie wijk aan en je hebt daar nog wat industriegebied ernaast, dat is toch niet helemaal af dan ook voor ons. Dus volgens ons zijn er echt nog wel mogelijkheden binnen de bebouwde grens van Heemstede.
Dat was meneer Verrips van GroenLinks. Meneer De Valk van HBB.
Ja, ik las afgelopen keer in Elsevier dat wij zijn inmiddels gestegen naar de derde plaats van de meest geliefde gemeente. Dus ja, ik kan me voorstellen, meneer Verrips, dat u een gezin kent wat graag wil verhuizen. En er zullen er wel meer zijn. Alleen, ik denk dat op het moment dat wij zo'n aantrekkelijke gemeente hebben, dat we het ook niet zo snel oplossen door 100 sociale huurwoningen. Ik heb het idee dat dat niet de oplossing van het probleem is. En ik vind richting MRA, ben ik het helemaal eens met mevrouw Hooy. Want het MRA die kan natuurlijk heel makkelijk woningaantallen roepen. Hè, maar als het gaat om verkeersoplossingen, dan geeft de MRA, althans voorlopig, niet thuis in mijn ogen. Dus ik denk dat het zomaar het bouwen van woningen, dat absoluut de oplossing niet is.
Dank u wel, meneer Verrips. GroenLinks. Ja,
en dan een vraag ook breed, denk ik ook VVD en HBB en D66. We hebben natuurlijk eerder in de raad ook gesproken over het havenkwartier. Er is een presentatie geweest. Er werd gezegd, van, gaat u vooral verder ook met de lobby naar andere ondernemers. Hoe staat u daar nu dan in? Zegt u dan nu van stop daar maar mee, want bouwen de komende 5 jaar gaat toch niet gebeuren?
Sorry.
Ja, als mag, voorzitter, als mag. Wij zijn als HBB sowieso een groot voorstander van het onderzoeken van rood voor rood. Zeker als het nuttige oplossingen betreft. Waarbij schrijnende gevallen zoals in die van u een woning kunnen krijgen. Dat is absoluut een hele zinvolle discussie. Hetgene waar wij wel voor staan is dat we niet extra volume creëren op groene plekken in Heemstede. Dat we niet de lucht ingaan waardoor we hele grote gouden gebouwen krijgen in Heemstede. Waar er al 2 van zijn, helaas, moet ik zeggen. Maar dat is ons streven. En in het verlengde daarvan, als er kantoren verdwijnen en er komen woningen voor terug, dan komt er wel een ander soort verkeersdruk. Maar hij neemt niet heel erg toe, in tegenstelling tot nieuwbouw. Dus vandaar.
Meneer Rokkoer, D66.
Ja, ik vond het interessant dat u zei, ik concludeer dat er wel overeenstemming, maar ook verschillen zijn. Maar ik heb niet zoveel verschillen gehoord ten aanzien van vraag 1. En dat die vraag 1 was, nemen wij een groot aandeel? Ik geloof dat we met z'n allen zeiden van, daar zien we nog geen aanleiding toe. En ondertussen zijn we al over punt 2 aan het discussiëren. Waar eigenlijk stond, zo ja, waar dan en hoe. We hebben net nee gezegd, maar dat geeft niet. Want ik sluit wel aan bij de VVD, infrastructuur staat primair. Ik sluit aan bij GroenLinks om te zeggen, wij moeten een breder spectrum van woningen kunnen aanbieden. En daar zit bij ons het knelpunt, en dat zeggen wij denk ik met z'n allen, van we moeten meer huur, we moeten zorgen dat starters terecht kunnen. En wij pleiten zeker als D66 ook om te zeggen van de ouderen willen vaak doorstromen. En op dit moment is dat een groot struikelblok in Heemstede, want ze kunnen nergens naartoe. En daarmee blokkeren we eigenlijk het hele verdere spectrum. Dus dat zou ik nog even ter berde willen brengen.
Dank u wel, meneer Radix, VVD.
In aansluiting daarop wat de heer Rokkoer ook zegt. Wij hebben als VVD ook altijd gepleit voor het middensegment. Want er is behoefte zeg maar, in Heemstede aan het middensegment. Dus niet alleen lage huur of sociale woning, maar ook het hogere segment. Maar de doorstroming naar het middensegment. Op de vraag van de heer Verrips, van hoe kijkt de VVD tegen de ontwikkelingen van het havenkwartier? We hebben destijds gezegd bij de ontwikkeling van de haven, betrekt dit gebied er gewoon bij. En wij zien het als een heel goed traject. En het loopt momenteel ook al. Want er is eigenlijk al een participatietraject gestart met die ondernemers die daar iets willen gaan doen. Dus het is heel goed dat er wordt gekeken ten aanzien van de Nijverheidsweg. En de combinatie met nieuw te bouwen woningen in het havengebied.
Meneer Kramer, HBB.
Ja, ik denk dat voornamelijk doorstroming ook essentieel is. Zeker zodra er een oud stel of een oude weduwnaar nog woont in een woning van 100 vierkante meter met 3 slaapkamers waar uw gezin eigenlijk terecht in zou moeten en er is geen passende vervangende woning voor die persoon, dan zou dat probleem zichzelf oplossen. En nou heb ik ook gelezen dat woningbouwverenigingen op dit moment in Heemstede de hogere huurwoningen aan het afstoten zijn, aan het verkopen zijn. Je zou ook kunnen overwegen met die woningbouwverenigingen te gaan praten en daar de duplexwoningen van te maken, zodat je 2 oude weduwnaars in 1 zo'n woning zou kunnen plaatsen als ze dat zouden willen uiteraard.
Ja, we zijn geleidelijk eigenlijk doorgeschoven naar de volgende vraag. Maar misschien kan ik toch even deze eerste vraag een soort van afronden. Door te zeggen dat er grote overeenstemming is, maar hier en daar nuances op de thema's van vraag 2. Maar ook relaties worden gelegd naar aanpalende thema's zoals doorstroming, mobiliteit en al dat soort thema's. Dan denk ik dat het goed is om gewoon in te zoomen op waar heeft u het dan met elkaar over? Waar en hoe en qua invulling van die woningbouwopgave. Want daar bent u eigenlijk al een beetje mee begonnen. He, dus de differentiatie, de ombouwmogelijkheden. Meneer De Valk.
Nee, het gaat me alleen even over uw conclusie net, want u probeert een beetje een samenvatting te doen. Ja, ik hoor liever een heel helder nee tegen de verhoging van het aantal. Mist ik in uw samenvatting?
Zei ik dat ook, maar ik probeerde het niet. Het is geen raadsbesluit, hè? Dus ik wilde het wat zacht samenvatten. Bovendien ga ik het aan het einde nog een keer samenvatten. En wie weet is de discussie over vraag 2 en 3. Komen er nog andere bewegingen? Dus ik ga het niet vierkant samenvatten na vraag. Ik heb de discussie gehoord. Ik heb de standpunten gehoord. De nuances zitten er ook in. Meneer Kramer.
Ja, in het verlengde daarvan. Wat mij betreft kunnen we dan vraag 2 overslaan. Want die begint met zo ja. En het is het antwoord is nee.
Nou, als u zo ja nou eens wegdenkt, want er zijn natuurlijk plancapaciteit plekken, maar ook die plekken kunt u misschien met elkaar van gedachten wisselen, waar u dan de accenten zou willen hebben. Ook in het overleg met projectontwikkelaars, met de woningbouwvereniging. Dus u was daar eigenlijk ook al mee bezig, met dat gesprek. Meneer Rocour.
Nou, dan wil ik het antwoord op vraag 2 ook proberen te samen te vatten. Want ik geloof dat iedereen daar ook al een redelijke overeenstemming over heeft. Dat we met z'n allen zeggen van, we proberen het groen zoveel mogelijk te sparen. We zoeken naar verdichting. En we zoeken naar rood voor rood. Met andere woorden, kunnen we bestaande bebouwingen ombouwen. En dan denk ik dat, waar D66 op dezelfde lijn zit als GroenLinks, is, laten we wel het spectrum verbreden in die omzetting. Dus zoeken naar een breder spectrum van aanbod dan wat er op dit moment voorhanden is. Heb ik dat een beetje redelijk verwoord voor iedereen?
Meneer Lommersen van HBB.
Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij is het ook zo dat er 235 woningen intussen gepland staan. En die komen al op een bepaalde locatie. Dus alternatieve locaties, ja, die zijn op dit moment niet nodig als we de voorraad niet gaan vergroten. Rood voor rood lijkt me heel erg duidelijk. En dat daarin een breder spectrum getrokken wordt. Ja, maar alternatieve locaties of nieuwe locaties toewijzen is op dit moment lijkt ik ook niet aan de orde.
Meneer Kramer.
Ja, even aanvullend op de conclusie van de heer Rocour van D66. Ik heb de VVD en mijn partij niet horen zeggen dat wij tegen een breder spectrum zijn. Maar hij trekt het wel in lijn met GroenLinks en D66. Maar volgens mij zijn we met z'n allen voor een breder en een gedragen spectrum.
De differentiatie in het aanbod, begrijp ik. Ja? Is er genoeg gepraat dan over vraag 2? Ik begrijp dat de dames voetbalwedstrijd ook nog in de planning zit. Meneer Radix van de VVD.
Nou ja, wat misschien als we het hebben over het brede spectrum, zou ik toch graag ook de tiny houses nog even willen benoemen. Ja, zeker, want ondanks het feit dat in Haarlem in Schalkwijk dat er zegt, ja, daar krijg je geen hypotheek voor, moet ik daar wel bij zeggen dat tiny houses zijn op wielen. Mocht je een tiny house vastzetten, dan kun je wel hypotheekvorm krijgen bij een financier. Maar dat is op zich wel een mooi plan om dat mee te nemen in het onderzoek. Dus dat als toevoeging tiny houses.
Wordt die suggestie breed gedragen? Meneer Verrips.
Nou, de heer Radix geeft inderdaad aan van vraag 2 om toch wat punten daar nog uit te behandelen. En wij vinden eigenlijk ook, kijk, we hadden net een informatiebijeenkomst, er werd ook duidelijk aangegeven. We hopen dat u ons richting kunt geven. Dus het lijkt me ook wel goed om die vragen dan even toch te behandelen. Want anders dan gaan we straks weg en dan weet het college en de ambtenaren nog niet waar ze mee aan de slag kunnen gaan en wat ze... Waar ze ook vooral niet mee aan de slag hoeft te gaan.
Duidelijk verzoek, meneer Verrips. Ik kijk even rond, want net was er al een verzoek om het af te ronden. En was er zelfs al een samenvatting buiten de voorzitter om. Dus de vergadering gaat een beetje alle kanten uit. Meneer De Zeeuw.
Nou ja, misschien moeten we de vraag dan anders formuleren, want zo ja, dat is dus niet waar. Dus als we kiezen voor niet bouwen in het groen, als we kiezen voor rood en voor een breder spectrum aan woningen, hoe kan dat dan worden ingevuld? Dat is denk ik de vraag waar we het over moeten hebben.
Zullen we de vraag even langslopen? Want ik denk dat we een heel aantal van die vragen ook al beantwoord hebben. Als bouwen in het groen nog steeds geen optie is, is het dan is de hoogte dan... Volgens mij heeft u daar al een uitspraak over gedaan. Klopt dat? Ja? Er is geen noodzaak om de hoogte in te gaan. Ik definieer maar even zoals ik het gehoord heb. De transformatie van bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties is een mogelijkheid. Of hebben we die straks nodig om in die economische behoeften te voorzien? Of de woonbehoeften te voorzien?
Sorry, voorzitter. Dat is industrieterrein waar we het net over hadden bij de haven.
Precies. En daar beluister ik de combinatie van bedrijvigheid en wonen.
Bedrijven.
Okay.
En wonen of alleen wonen?
Ik hoor het wel als ik dat onjuist concludeer, want ik merk enige haast in de raad. Kan op plekken van garageboxen woningen worden gebouwd in het kader van de transformatie? Dat is locatie voor tiny houses. Maar ik weet niet hoe serieus die opmerking is. Ja, nee? Geen uitspraak? Mevrouw Jachtenberg.
Dit hangt helemaal vanaf hoe en waar. In principe, op het moment met één garagebox, dan denk ik, ja, wat wil je daar neerzetten? Ja, één tiny house, dat bij wijze van spreken. Maar ik kan er zo geen uitspraak over doen, hoor. Dus dat wil zeggen, bij twijfel niet inhalen, toch?
Meneer Radix.
Het ook niet serieus. Wat voor ruimte zit er nou in een garagebox om een huis in te bouwen?
Een tiny house, begrijp ik. Ik weet het niet meer. Goed. Mevrouw Jachtenberg.
Maar je hebt natuurlijk ook wel pleinen met garageboxen en zo. Dus bij mij achter bijvoorbeeld bij de Zweerslaan is een plein met garageboxen.
Mag ik concluderen dat de commissie daar, of u daar niet negatief tegenover staat, maar heel situatief afhankelijk? Ja? Daar kunnen we wat mee, denk ik. Als we gaan bouwen, voor wie moeten we dan bouwen? Doelgroepen. Meneer Kramer, ik sla er eentje over, daar komen we zo direct op terug. Ik kijk even of u wakker blijft. De rivier is in ieder geval wakker. Meneer Kramer.
Ja, Kramer, hè?
Kramer zit daar.
Ja, dankjewel. Nou, dit is wel iets wat mij ook wel bezighoudt. Voor welke doelgroepen? Kijk, Heemstede is ook best wel een beetje een grijs dorp. En je moet aardig wat... een goede baan hebben of wat op je rekening hebben staan, wil je een mooie gezinswoning in Heemstede kunnen kopen. En dan is in principe, meneer Radix heeft mij dat ook wel eens verteld, het is niet vanzelfsprekend dat je als starter kan beginnen in een mooi groot huis in Heemstede. He, dan moet je misschien beginnen in Hoofddorp en dan hard werken en dan kan je op een gegeven moment in Heemstede gaan wonen. En dat is ook niet gek. En tegelijkertijd willen we natuurlijk in het kader van de participatiesamenleving dat we goed voor elkaar zorgen. He, dus dat de buren voor elkaar zorgen, dat je voor je oude moeder en vader gaat zorgen. En ja, dan is het toch wel fijn als je een beetje in de buurt zit. En dus ook, daarom werd ik net ook wel getriggerd door die opmerking over die doorstroom. Er zijn natuurlijk ook heel veel oplossingen voor wonen die niet per se vragen om meer bouwen. Dus doorstroom is daar wel een voorbeeld van. En er werd net al, volgens mij meneer Kramer die zei van, moet je dan de corporaties aanspreken? Maar volgens mij is dat wel iets waard om echt heel serieus te verkennen over hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want ik denk, een gesprekje met een woningcorporatie, dat zal waarschijnlijk niet zoveel voor elkaar krijgen. Maar als dat een serieus probleem is, dan denk ik dat we daar best vanuit de raad iets over kunnen zeggen om dat heel serieus te nemen. Hetzelfde geldt dus ook bijvoorbeeld voor als je een tiny house in je eigen tuin wil bouwen, zodat je oude moeder daarin kan gaan wonen, bijvoorbeeld. Nou, dat is ook een soort inbreiden natuurlijk. Maar ik denk door wel ruimte voor dat soort dingen te creëren, kun je denk ik ook zeg maar een beetje de vergrijzing van Heemstede opvangen. En een ander idee wat ik een tijdje terug een keer op het interweb tegenkwam, was een initiatief van een organisatie die studenten onderbrengt in bejaardentehuizen. En dan mogen ze daar gratis wonen. En ze krijgen geloof ik zelfs, ze mogen mee eten zelfs. En dan De enige tegenprestatie is geloof ik dat ze een dag per week activiteiten met de ouderen doen. En ik vond dat ook echt onwijze. Ja, het sprak mij niet. Nou, ik weet niet of ik dat zelf in mijn studententijd had gewild. Misschien als je net klaar bent met studeren dat je denkt, oh, dat was, ja, dat had ik misschien wel willen doen. Maar ik vind dat ook wel weer een voorbeeld van een project waarbij je ook eigenlijk woningen creëert en een sociale functie heeft het meteen en je hoeft er niks voor te bouwen. Dus ja, ik zou toch wel het leuk vinden om ook in de raad gewoon met dat soort creatieve ideeën te komen voor de woningproblematiek.
Dank u wel, meneer De Valk.
Ja, ik wil alleen zeggen, ik heb het ook gezien dat dat alleen, het ging wel over tijdelijke leegstand. Dus dan hebben ze tijdelijk die studenten bij, want er waren een hele serie bejaarden die hadden, er was nog maar de helft over, zeg maar. Dat hebben ze aangevuld met studenten. En op een gegeven moment moesten de studenten, want daar ging de hele reportage, de studenten moesten er juist uit, want het zaakje ging tegen de vlakte. Dus het was wel een hele tijdelijke oplossing. Het was wel leuk om te zien, maar het is geen structurele oplossing. Ja.
Maar ik begrijp dat meneer Kramer ook een beroep doet op creativiteit. Kramer.
Ja, niet creatief.
Mevrouw Van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Het zou jammer zijn als bij de eventuele herbouw van of verbouw van onderdelen op bedrijventerrein niet ook gekeken zou worden naar de mogelijkheid van woongemeenschappen, zoals bijvoorbeeld wellicht hier op de Waagweg, waarbij dus gemeenschappelijke units bestaat, waar mensen elkaar kunnen treffen en ieder heeft ook zijn eigen woonruimte. Nou is wellicht alleen voor senioren, maar je kunt voorstellen dat dat ook een gemengde geheel kan worden. En een tweede punt wat ik onder aandacht zou willen brengen, maar misschien staat dat verderop wel hoor, dat is het beschermd wonen wat op ons af gaat komen. Dus dat zijn de twee dingen die ik aanvullend zou willen zeggen.
Ja, meneer Kramer.
Ja, wat ik persoonlijk denk is dat het heel belangrijk is, wat meneer Kramer ook al zegt. De doorstroming, dat is de sleutel. Hè? Als je dus goed onderzoek doet waar de behoefte is en hoe er doorgestroomd kan worden, kan je ervoor zorgen dat als één weduwnaar of een oud stel in een passende woning terechtkomt, dat het als resultaat heeft dat misschien wel twee of drie gezinnen allemaal een nieuwe woning krijgen. Dus dat was een beetje de conclusie.
Dank u wel. Meneer Rocour.
Ja, ik denk dat het een beetje overvloedig is, want het is een bevestiging van de punten die al gezegd zijn. Doorstroming is cruciaal, zeker voor ons als partij zeggen we, de vacuümtheorie, je moet de stop er van bovenuit halen en dan zuigt de rest wel door. Misschien heel simplistisch voorgezet, maar dat is het meest belangrijke onderdeel. En dan zijn wij inderdaad ook grote voorstanders van alternatieve woonvormen. Maar ze zijn allebei al genoemd.
Dank u wel. Meneer Radix.
Toch een beetje probleem met het begrip doorstroming. Er zijn ook oudere bewoners van Heemstede die het liefst gewoon in hun eigen woning blijven wonen, zo lang mogelijk. Het zou discriminerend zijn om te zeggen, u moet eruit. Nee, serieus. En ook doorstroming, zeg maar voor sociale woning, dat mensen eigenlijk te hoog inkomen hebben voor de woning. Ja, daar moet je ook wat aan doen. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de corporaties in deze.
Meneer Rocour.
Nou, ik stel ook absoluut niet voor dat we met een politiemacht mensen uit de huizen gaan zetten of zoiets dergelijks hoor. Het blijft natuurlijk een absolute vrije keuze. Maar wat we wel merken, althans dat hoor ik zeker in mijn omgeving, en misschien ben ik het dadelijk al een toekomstige doelgroep hier, dat mensen geen kans hebben om ergens naartoe te gaan. En desperaat, als ze wat willen, niks kunnen vinden. En ik denk dat je die mogelijkheid moet kunnen bieden.
Meneer Lommersen.
Ja, ik denk dat, dank u wel voorzitter, ik denk dat de woningbehoefte, die is er. We hebben net de vraag 1 rustig afgehandeld, maar een creatieve proces van alternatieve woonvormen. Ik denk dat het serieus aandacht vereist. En ik zou in deze voorstellen dat er toch echt een soort van denktank gaat ontstaan vanuit de gemeente met diverse specialisten, mensen die de kennis hebben, bij elkaar gaan zetten en eens gaan kijken van wat voor mogelijkheden zijn er. Heel veel regels, net als de huizen, stammen uit de jaren 70. Die regels maken het onmogelijk om een extra huis in je tuin te zetten, want je mag geen 31A zijn. Allemaal van dat soort regels moet je ook tegen het licht gaan houden. En dan krijg je een volledig nieuw woningbeleid. Daarnaast, aansluitend op meneer Radix, vanmiddag sprak ik iemand van 82 Tijdens het wandelen ben ik daarmee een half uur lang in gesprek gegaan op een bankje in aanloop naar deze discussie. En toen vroeg ik hem waar hij woonde. En hij woont in een kast van een huis, in zijn eentje. Heeft een half voetbalveld als tuin achter zijn huis. En zei van, ja, maar waarom ga je dan niet kleiner wonen of, heel voorzichtig gezegd, in het bejaardentehuis zitten, met andere woorden. En toen zei hij van, heel simpel, 50 jaar geleden hebben we al die bejaardentehuizen opgebouwd. En wat hebben ze bedacht? Wij ouderen houden van rust, groen, natuur. Hij zegt, we hebben Alverna of Alverna, hoe u het wil uitspreken. Hij zegt, dan wil ik niet doodgevonden worden. Dat is ver weg van alles. Ik wil reuring. Hij zegt, bouw dan een bejaardentehuis op het Julianenplein. Hij zegt, dan ga ik er zo naartoe. Kortom, waar kunnen ze naartoe? Een hele goede stelling. Ze willen niet, gegeneraliseerd, men wil niet naar een bejaardentehuis toe, behalve als wat te doen is. Dus we moeten dat veel beter faciliteren. En dat is ook weer, stamt uit de jaren 70, ergens een huis neerzetten. Dan gaan ze daar maar heen. Kinderen die motiveerden de ouderen nog wel. Tegenwoordig is iemand van 75 niet oud meer, maar soms wel alleen en wil dan graag met gelijkgestemden in een woonomgeving wonen. En of dat nou een woongemeenschap is of allerlei tiny houses bij elkaar waar ouderen hun faciliteiten hebben en heerlijk samen lol kunnen trappen, om het dan maar even leuk te houden. Ik denk dat daarvoor een creatieve denktank zeer zeker belangrijk is voor Heemstede.
Ik zie instemmend geknik. Zullen we door naar de volgende vraag? De vraag die ik had overgeslagen, kunnen bestaande eensgezinswoningen worden omgebouwd naar duplex? BVD heeft daar een opinie over, beluister ik. Wie wil het woord? Meneer Verrips van GroenLinks.
We zijn wel wat kritisch als het gaat om het splitsen van woningen, omdat het toch ook meer weer blik op de weg kan geven. Maar bij bepaalde doelgroepen zou het wel een interessante optie kunnen zijn, ook weer bij ouderen die in een sociale huurwoning zitten, wat mevrouw Van Heijden ook aangaf, om wat meer woongemeenschappen daarvoor te creëren en misschien ook wel wat meer eenpersoonshuishoudens nog toe te voegen. Dus het selectief zou dat wat ons betreft wel bekeken kunnen worden.
Meneer De Valk, HBB.
Ja, ik wil alleen even zeggen dat Elan Wonen heeft destijds gezegd dat juist technisch heel moeilijk was. Het is handiger om dan het hele zaakje min of meer tegen de vlakte te gooien dan twee van twee woningen drie te maken. Maar het splitsen en zo, dat was volgens Elan geen goed plan.
Meneer Verrips.
Ik denk dat Elan ook een financiële afweging daarin maakt. Ik ken ook wel gemeenten die dit ook gedaan hebben en dat het wel een succes was. Dus het gemeente Woerden bijvoorbeeld.
Ik heb een hele serieuze afweging die ze dan maken.
Ja, die laatste was meneer De Valk. Ik ga mevrouw Hooy, VVD.
Nee, we zijn niet voor splitsen van woningen. Maar er zijn natuurlijk wel uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld Jan van Gooistraat weet ik een geval. Dat boven een winkel was één woonhuis. En dat is gesplitst in twee appartementen. Nou, zoiets lijkt mij een prima idee.
Meneer Rocour.
Wij denken dat het ook alleen maar situationeel is. Dus toen zich dat soort gevallen voor, zoals door VVD voorgedragen, dan kan het overwogen worden. En voor de rest zien we het eigenlijk alleen als een noodoplossing. En ik vraag me af, is die noodoplossing nodig? En ik dacht het niet.
Duidelijk, meneer Kramer.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, zoals eerder gezegd, echt per situatie te bekijken. In de regel levert het meer verkeersdruk en meer parkeerdruk op. Dus ik zou daar heel voorzichtig in willen zijn om dit toe te passen. Ook weet ik uit ervaring dat wat mijn collega ook al zei, dat de kosten echt gigantisch zijn als je aan alle bouwbesluit en brandwerendheidseisen en dergelijke wil houden.
Dank u wel. Genoeg over deze vraag. Dan sla ik de vraag over ouderen en starters over, als u het goed vindt. Want u heeft eigenlijk uitgebreid over doelgroepen, breder dan deze twee gesproken. Eens? Dan gaan we naar de rol van de coöperaties. Welke rol ziet u voor de coöperaties? Die heeft u eigenlijk ook de revue laten passeren, maar misschien niet een eenduidige uitspraak over gedaan. Coöperaties kunnen natuurlijk alleen ten aanzien van sociale huur wat zijn, mevrouw Jachtenberg.
Het aandeel van de coöperaties in Heemstede is niet zo verschrikkelijk groot. Dus ze kunnen niet zo vreselijk veel. En wat ze in ieder geval niet zouden moeten doen, en wat ik nu in grote schaal op Amsterdam zie gebeuren, is dat ze alle goedkope huurwoningen op dit moment verkopen. Voor een leuk bedrag. Maar waardoor er van alles ook nog onze kant uitstroomt. Want dat is dan het volgende geval. Dus, maar in Heemstede, ik vind het heel lastig, want corporaties hebben hier geen grond. Ze hebben hier nauwelijks gebouwen. ik zie geen rol voor de corporaties. En dat scheef wonen, ja, dat is een landelijk probleem en ook geen heemsteedsprobleem. Dus ik zie er niet zo vreselijk veel, ik zie niet echt een rol voor de corporaties.
Oké, meneer De Valk.
In aanvulling daarop, volgens mij is het beleid van heemsteden om te gaan zoeken naar stukken grond in heemsteden die we richting een corporatie kunnen doen. Dat heb ik ergens gelezen. En, nou ja, een beetje gechargeerd misschien, maar wij willen wel proberen om die woningbouwverenigingen te faciliteren. Terwijl ik eigenlijk denk dat het omgekeerd is. Zij moeten zelf met een project aankomen. En niet zozeer dat wij gaan zoeken van corporatie, hier heeft u een mogelijkheid.
Ja, meneer Radiks.
Als voorbeeld was dat natuurlijk de slottuinen. Dat is nou precies het voorbeeld dat de corporatie dan gebruikt om sociale woningbouw daar ook te realiseren. En ten aanzien van verkoop ben ik het mee eens van de corporaties. Maar wat is onze invloed daarop? Als wij zeggen we willen het niet, wat gebeurt er dan? Ja, dus ik denk dat onze invloed heel klein is in deze.
Meneer De Valk.
Nee, maar zoals bij Kennemerduin, weet je wel, als wij op een gegeven moment de rem zetten op een project, of wat dan zeggen van jongens, het mag niet al te groot, dan zal dat misschien impliceren dat ze ook de rem zetten op de verkoop van woningen.
Nou, u weet wellicht dat de gemeentehuis prestatieafspraken maakt met de corporaties. Hè? Dat is het instrument wat de gemeente in handen heeft. Wat wilde u net zeggen, meneer Verrips? Ja. Dus dat is natuurlijk wel een instrument. En verder, de andere thema's die langskwamen, die voor de doelgroep die de revue gepasseerd hebben, die gelden wat u betreft ook voor de doelgroep waar de corporatie voor bouwt, neem ik aan. Thema's als doorstroming, de zwakkere groepen, dat soort thema's bedoel ik. Want dat, als u dan op zoek bent naar de rol van de coöperatie, die heeft natuurlijk ten aanzien van juist die doelgroep. Maar die thema's heeft u al behandeld. Meneer De Valk.
Nee, ik wil alleen even dat punt wat ik net maakte, dat staat inderdaad in die prestatieafspraken. Dat zie je bij 2.2.1. Gezamenlijk worden binnen de gemeentegrenzen, dus dat zijn wij en de woningbouwvereniging, gekeken naar locatie ten aanzien van ontwikkeling. In mijn ogen is dat daar toch een beetje de coöperatie bevoordelen.
Tot zover dit onderdeel. Ja? Dan gaan we naar alternatieve woonconcepten hebben we besproken. Hebben we de tiny houses ook voldoende besproken, meneer Radiks? Ja, tiny. We hebben ze tiny besproken. En hoe gaan we in dat geval om met de verkeersdruk, parkeergelegenheid? Welke concessies zijn we eventueel bereid te doen als dat nodig is voor een project? Maar misschien was deze vraag een irrelevante vraag bij het start van zo ja. En nu is zo nee is... irrelevant geworden. Ja? Goed. De samenvatting is divers. Wilt u dat ik het samenvat? Want dat is een samenvatting van een stuk of 9 vragen.
Wat gaan we ermee doen met de samenvatting?
Wat gaan we ermee? Ja, het is indicatief voor... Ik ga toch even wat langslopen. U heeft gezegd niet de hoogte in. Transformatie van bedrijventerreinen heeft een mogelijkheid. De combinatie is mogelijk van bedrijvigheid en wonen. Garageboxen is situatief afhankelijk. Duplex, nee, maar ook situatief afhankelijk. Voor wie moeten we dat doen? Daar is een hele diversiteit aan groepen doorgekomen. Ook als het gaat om bestaande groepen, maar doorstroming. Maar ook zwakkere senioren, starters, middeninkomens. Eigenlijk is er heel veel langsgekomen op dat thema. Welke rol de corporaties kunnen spelen? Nou, eigenlijk de rollen die u zelf al beschreven heeft, maar dan voor de doelgroep die zij bedienen. En alternatieve concepten heb ik u beluisterd. Creatieve concepten, denk out of the box. Even in mijn woorden, al dan niet met denk. En dan met het aandachtspunt, en die hadden we ook al geconcludeerd bij 1, aandacht voor mobiliteit. Ja, tot zover de samenvatting. Dan gaan we naar de laatste vraag. En dat gaat over de opstelling. Hoe stellen wij ons in Heemstede op tegenover de woningbouwontwikkelingen in de buurgemeentes? Zoals in de ontwikkelvisie Zuidwest in Haarlem of de Haarlemmerwest in Haarlemmermeer-West in Haarlemmermeer. Als we dat niet, hier staat als we niet zelf substantieel kunnen bouwen, maar we bouwen ook zelf substantieel. Maar laten we gewoon de relatie met de buren bespreken. Meneer Kramer.
Ja, ik heb wel een verduidelijkende vraag aan de wethouder op dit onderdeel. Moeten wij de plannen in buurtgemeenten gaan steunen? Hoe steunen we die plannen? Moeten we ze financieel steunen? Moeten we zeggen goed zo? Ik wil er graag wat verduidelijking over.
Nog meer vragen aan het college? Nee? Mevrouw van der Haven, wilt u daar iets over zeggen namens het college? Mevrouw van der Haven, waar moet de raad zoal aan denken?
Voorzitter, dank u wel. Ja, waar moeten we aan denken? Het is natuurlijk als wij zelf niet willen of niet kunnen grote uitbreidingsplannen doen. Terwijl er wel natuurlijk op onze regio, als regio in het geheel, een druk zit. Qua ook onze kinderen die ergens willen wonen straks als ze later groot zijn bijvoorbeeld.
Voorzitter.
Meneer Kramer, HBB.
Dat is niet wat ik vroeg. Ik wilde vragen hoe wij ze moeten steunen. Financieel of hoe? Niet waarom.
Nou, dat is eigenlijk een kwalitatieve steun en niet een kwantitatieve steun. Dus zo moet u het eigenlijk meer zien.
Ja, duidelijk genoeg. Wie kan ik hierover het woord geven? Meneer Rocour van D66.
Dank u. Wij gaan er eigenlijk vanuit als wij iets steunen, dat we er ook iets voor terugkrijgen. Dus dat is een deel van de onderhandelingssituatie. Zo zouden wij het zien. En dat noem ik dan regio-samenwerking. En een van die dingen waar wij dan met name aan denken is, wat doen we dan qua infrastructuur en mobiliteit? En als we dan samen met de regio-gemeente waar die uitbreiding voorhanden is, die discussie aan kunnen gaan, dan denk ik dat we dat zeker moeten doen. Maar dat is dus geven en nemen, denk ik.
Dank u wel. Meneer Verrips.
Ja, ik ben het eens ook met de heer Rocour. Ik denk dat de woningbouwopgave niet per se stopt bij de gemeentegrenzen. Maar we zien wel dat er nu heel veel bouwplannen ontwikkeld worden zonder dat er een goede mobiliteitsvisie onder ligt. Laat staan dat daar ook concreet mobiliteitsacties onder liggen. En daarin vinden wij ook al dat het concreter moet zijn voordat je... Ja, verder gaan met die bouwplannen. Dus die oproep zouden wij dan wel willen doen ook om mee te geven. Van kijk vooral ook hoe de mobiliteit rond die nieuwbouw georganiseerd wordt. En inderdaad ook de financiering daarvan. En ik kan me een MRA-bijeenkomst herinneren dat een gemeenteraadslid uit Haarlem ook zei van ja, als wij voor iedere woning die wij realiseren een bepaald bedrag reserveren voor mobiliteit, dan hebben we een heel aardig bedrag. Waar we echt wel wat mee kunnen. Dus het lijkt me ook iets wat besproken zou kunnen worden.
Meneer De Valk van ABB.
Ja, ik heb ook wel een beetje moeite met die vraagstelling. Als we niet zelf substantieel kunnen bouwen, dan ik vind nog steeds, hè, gelet op onze, de eis is 144, we bouwen ongeveer het dubbele, dat je niet kan zeggen dat wij allerlei dingen verplicht zijn richting Haarlem of Haarlemmermeer, omdat wij niet aan onze verplichtingen voldoen. Hè. Heel duidelijk, wij voldoen gewoon meer dan aan onze verplichtingen. En voor de rest vind ik, ja, als onze buurgemeente, we hebben zelf ingesproken bij Zuidwest, als die plannen hebben, dan kunnen we, wij hebben niet gezegd, dat mag allemaal niet, want we hebben begrip voor Haarlem ook. Alleen we hebben wel gezegd, ja, maar er zijn een aantal randvoorden, denk daar aan Haarlem. Ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. En voor de rest blijft natuurlijk toch wel de verantwoordelijkheid van Haarlem zelf.
Goed, even de vraag gezet het antwoord op vraag 1. Hè. Daar hebben we gezegd, er is geen noodzaak voor extra bouwopgaven. Misschien een algemene beschouwing op hoe ga je om met de buren. In plaats van het woord steunen, zou ik maar zeggen. Hoe ga je dat met elkaar, hoe doe je dat met elkaar? Meneer Kramer.
Nou, de vraag is heel duidelijk. Er staat, als we zelf niet substantieel kunnen bouwen, vraag... Moeten we dan plannen gaan steunen? Als we het al niet eens zijn met dat we substantieel niet zelf bouwen, hoe kunnen we dan antwoord geven op fase 2 van die vraag?
Dat is misschien precies wat ik bedoelde. Misschien moeten we die zin juist even schrappen uit de vraagstelling. In die zin, als elke gemeente, als we met elkaar afspreken, dit is de bouwopgave in de regio. Hoe gaan we dan met elkaar om op het moment dat er bouwplannen zijn op grenzen? Hoe zijn dan onze omgangsvormen? Hoe doen we dat? Het is meer een soort van, hoe vul je dat in dan iets anders? Mevrouw Jachtenberg, misschien wilt u daar helemaal niks mee, maar...
Maar ik wil in het kader van de mobiliteit best wel wat mee, want zeker met de aanvang van Wickenvoort weet ik nog dat mijn buurvrouw aan de overkant op Haarlemmermeer is gaan inspreken. En dat ze er ook geen stap verder komt. En wij hebben ingesproken bij Haarlem Zuid-Zuidwest. Maar ik heb ook niet het idee dat onze problemen erkend, laat staan, herkend worden. Dus ik heb daar wel problemen mee. Wickenvoort, dat wordt gewoon gebouwd. Die vergunningen die zijn nog niet definitief, maar het komt er gewoon. En er zijn, ik weet niet hoeveel woningen wat allemaal deze kant op komt. Er wordt daar nog veel meer gebouwd aan die Krukierskant. Het komt straks allemaal over onze N201 hierheen. En ik zie niks. Geen plannen, geen extra Oost-West-verbindingen. En we lopen al zo vast. Dus we hebben al eerder gezegd, eerst infrastructuur en dan bouwen. En ik ben ook heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ook nu die Duinpolderweg niet doorgaat. Niet dat ik daar niet ongelukkig mee ben. Maar ja, het gaat wel consequenties hebben, denk ik. Vooral omdat in de regio Hillegom straks ook gebouwd gaat worden.
Ja, dus als ik het goed heb, als u zegt, als het gaat om omgaan met elkaar. We hebben een gezamenlijke opgave, iedereen doet zijn aandeel daarin. Maar dan moeten we ook gezamenlijk kijken naar die mobiliteit en daar gezamenlijk gesprek over hebben. Meneer Lommersen.
Ja, in aanvulling daarop, op het moment dat wij hem moeten steunen, op het moment dat Haarlem besluit om 2100 woningen te bouwen, in hoeverre mate hebben wij daar überhaupt iets van te zeggen? Op het moment dat er een sfeer ontstaat waarbij Haarlem zegt, nou we bouwen ze gewoon, wat u ook al zegt, mevrouw Jachtenberg, en ze doen dat. Dan zou ik eerder om willen draaien en zeggen van nou, die steun die gaan ze dan niet krijgen, maar dan ontstaat er een nare sfeer. Maar op het moment dat ze dat daar maar zomaar neergooien zonder te luisteren, wat kunnen wij doen om daarin vertraging of het tegenhouden van het bouwen, totdat er wel een mobiel plan ligt. Dus als dat niet mogelijk is, dan denk ik dat de vraagstelling per definitie nutteloos is. Als wij helemaal niets kunnen doen, het niet tegen kunnen houden of het niet kunnen veranderen. En als zij onze steun helemaal niet nodig hebben, ja, dan is het een zinloze vraag.
Oké, dank u wel. Meneer Radix, VVD.
Ja, dank u wel. En wat we vooral ook niet moeten vergeten is dat we Heemstede de Aardenhout station moeten behouden als intercity station. En daar kan je ook goed met de buren over gaan praten. Hoe zorgen we dat we dat behouden? Als je het hebt over mobiliteit, ook te kijken even naar de collega's van GroenLinks, maar ook met e-bikes en de snelheid zeg maar op fietspaden. Ook dat soort mobiliteitsmogelijkheden niet achterwege laten. En de rol van de provincie in deze, als we het hebben over Wickenvoort en de N201.
Dank u wel, meneer Verrips, GroenLinks.
Aanvulling op de heer Radix. Ik doe me deugd dat de opmerking die u maakt, want dit is eigenlijk al punt B ook. En wij hebben daarin ook aangegeven, of dat willen we aangeven, dat het intercity-status van het station, als we die willen behouden, dat het ook afhankelijk is van het aantal reizigers dat gebruik maakt van Heemstede. Misschien dat we daarin ook afhankelijk zijn van nieuwbouwplannen van Haarlem en extra reizigers die van ons station gebruik maken. Want dan moet je wel inderdaad zorgen voor voldoende fietsparkeergelegenheden, fietsverbindingen, dat mensen niet met de auto naar het station gaan of kiezen niet met de trein te gaan omdat het station slecht bereikbaar is. Dus dat zijn allemaal wel dingen om rekening mee te houden. We hebben altijd gezegd, als het gaat om mobiliteit, dan zou je eerst moeten kijken naar fietsen, wandelen, openbaar vervoer en als laatste pas autobezit. En ook al zijn het elektrische auto's, auto's nemen gewoon veel meer ruimte in. Met parkeren, maar ook op een wegdeel neemt een auto veel meer ruimte in dan een fiets bijvoorbeeld.
Dank u wel, meneer Radix, VVD.
Het heeft natuurlijk ook voordelen als er zeg maar, in de buurtgemeente gebouwd wordt. Als we het hebben over economische bedrijvigheid. Dat ze hier in Heemstede ook boodschappen kunnen doen. Hartstikke goed voor de ondernemers. Andere kant, als we het hebben over kinderen naar school op basisscholen hier in Heemstede. Dan denk ik van, hallo, zouden wij dan ook als Heemstede basisscholen moeten gaan bijbouwen? Dat denk ik niet. Ik denk dat dat echt de verantwoordelijkheid van de gemeente waar gebouwd wordt.
Meneer Lommersen.
Mijn reactie op meneer Radix. Het kan wel economisch interessant zijn, maar ik denk dat we dan de woorden van mevrouw Hooy daar ook bij moeten nemen. Eerst de infrastructuur en dan pas het bouwen. En daar lijkt helemaal geen ruimte te zijn om daar überhaupt iets aan te veranderen vanuit Heemstede gezien. En meneer Recour gaf netjes aan, onderhandelen, wat krijgen we ervoor terug? Maar mijn vraag is aan de wethouder in dit geval, hebben we überhaupt iets? Hebben we een bargaining chip liggen dan waar wij iets mee kunnen? Want dat gevoel krijg ik nergens uit. Dus op het moment dat dat er wel is, dan ga je onderhandelen over infrastructuur, dan ga je onderhandelen over een NS-station, et cetera. Maar hebben we iets te zeggen hier? Hebben we inderdaad iets waarbij we Haarlem kunnen met Haarlem aan tafel kunnen om te onderhandelen? En als dat er niet is, blijf ik erbij. Dan is dit een zinloos verhaal.
Meneer De Zeeuw, GroenLinks.
Ja, ik hoor al steeds nu praten over andere gemeenten, maar we praten ook wel met die gemeenten en ook met de gemeenteraden. Er komt natuurlijk voor Kennemerland een gemeenschappelijke agenda, daar zijn we aan het werk. Er komt de MRA-visie. Wij praten daar wel mee en ik denk dat vooral ook met in het achterhoofd en in het voorhoofd natuurlijk de belangen van Heemsteden, dat we echt moeten bijpraten, in ieder geval tot eind van het jaar, want er worden echt een aantal visies gemaakt die hopelijk ook oplossingen gaan bieden voor mobiliteit en in relatie tot de woningbouwopgave die in ieder geval in de regio hier zal gaan plaatsvinden. Dus we moeten vooral blijven meepraten en zorgen dat er een goede visie komt.
Meneer Lommersen?
Ja, dat ben ik helemaal met meneer Dezeel eens, maar de vraag is of wij het steunen. En de vraag is dan vervolgens waarom we het moeten steunen. Nou, dat heb ik ook intussen al gehoord. Meepraten, ja natuurlijk, dat willen we allemaal. Maar de vraag is nog steeds, hebben we wel iets daarin te willen? Hebben we daar uiteindelijk iets in te zeggen? En op het moment dat Haarlem uiteindelijk zegt van, nou, we gaan gewoon bouwen, dan sta je aan de zijkant en dan kun je meegesproken hebben. En het zou fijn zijn als daar inderdaad rekening mee gehouden wordt. Maar in hoeverre mate wij daarin steun moeten geven, want dat is de vraagstelling, ja, dat vraag ik me nog steeds af.
Oké. Voldoende hierover? Dan zal ik proberen samen te vatten. Ik stel in dat verband voor dat de vraagstelling komt natuurlijk ook weer in het verslag. Dat we die zin over steunen eruit halen, want die lag eigenlijk niet meer op tafel. En dan probeer ik het als volgt samen te vatten. Misschien iets te grote stappen, maar dan hoor ik het wel van u. Voorkeur is om samen op te trekken. We hebben samen een opgave. We hebben samen een opgave, niet alleen op bouwen, maar ook op mobiliteit. En we hopen eigenlijk samen, en dan ben je gewoon met elkaar in gesprek, duidelijk te krijgen waar wordt er gebouwd, hoe hoog wordt dat, welke doelgroepen en welke mobiliteit en andere uitdagingen zitten daarbij. Dat is de voorkeur, denk ik. Zowel op raadsniveau als op bestuurlijk niveau. Beluister ik dat als goede? Dan, als tweede fase, ga dan in dat samenspreken ook met elkaar onderhandelen als het nodig is. Vervolgens de vraag vanuit u, mocht dat toch tot ongewenste gevolgen leiden, dan vindt u het als raad wel belangrijk te weten wat u daartegen kan doen. Dat is de vraag die nog ligt. En met aandacht voor de voorzieningen en hoe we daarmee omgaan. Is dat enigszins een goede samenvatting? U heeft het eigenlijk van achter naar voren, zo naar voren, maar ik doe het nou even andersom, de conclusie. Ik neem aan dat u ook als uitgangspunt heeft dat we in de regio met elkaar hierover praten. Ja? Goede samenvatting? Dan is dat volgens mij de conclusie. En misschien dan ook meteen de eindconclusie? Ja? Of wilt u dat ik alle conclusies herhaal? Nee? Antwoorden zijn op andere vragen ook niet anders geworden door de beraadslaging over de volgende vragen. Dus tenzij u nog prangende dingen heeft, zou ik deze raadsdiscussie willen sluiten om 21:02 uur.